Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. Vluchtelingen moeten rechtstreeks worden opgenomen vanuit oorlogsgebieden, zodat er minder omkomen onderweg. Dat wil Vluchtelingenwerk Nederland. Adjunct-directeur Jasper Kuipers is hier. En hij presenteert zometeen bij ons een heel nieuw plan. VVD Tweede Kamerlid Malik Asmani reageert. Hij vindt dat de Turkije-deal prima werkt en dus ook niet vervangen hoeft te worden. Commentator Arend-Jan Boekestein maakt zich boos over de uitwerking van de Brexit. Hij pleit voor een volwassen aanpak van de Brusselse politiek en van de Britse premier May. En het afschaffen van de zogeheten inkeerregeling voor zwartspaarders is pure symboolpolitiek en werkt ontduiking juist in de hand, betoogt hoogleraar belastingrecht Guido de Bont. Onzin, zegt PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Ik ben juist heel blij dat staatssecretaris Wiebes nu strengere maatregelen voorstelt om belastingontduikers aan te pakken. Zometeen een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat Nederland ruimhartiger vluchtelingen moet opnemen? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Het Europees Parlement bespreekt morgen in hoeverre de 60.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden noodhulp moeten krijgen. Hun situatie roept vragen op over het functioneren van de vluchtelingendeal tussen Europa en Turkije. Vluchtelingenwerk Nederland komt vandaag met een uitgewerkt plan om ontheemden veilig en legaal naar Europa te halen. VVD Tweede Kamerlid Asmani ziet juist de goede resultaten van die Turkije-deal. Ik praat met hem en ook met adjunct-directeur Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk. Hij is hier om het plan toe te lichten. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
En dat zeg ik ook tegen meneer Asmani.
Goedenavond.
Meneer Kuipers, u heeft een heel voorstel gemaakt. Gedrukt, zelfs bij u zie ik. Ik had hem nog niet in deze vorm gezien. Het is echt een plan. Wat staat erin? Wat is de hoofdlijn?
Ja, we hebben het over de EU-Turkije-deal hier. Maar dat is eigenlijk wat we dan opvang in de regio noemen. En met opvang in de regio is ook helemaal niks mis. Ik denk dat voor de meeste mensen die bijvoorbeeld een oorlog ontvluchten, dat die prima in de regio opgevangen kunnen worden. En dat zelfs ook graag willen.
Ja.
De meeste vluchtelingen willen in de regio blijven. Maar niet voor iedereen is opvang in de regio een oplossing. Er zijn kwetsbare groepen, homoseksuelen, vervolgde minderheden, medische gevallen, waar die opvang in de regio geen perspectief biedt.
Ja.
En dan moeten we met elkaar kunnen zeggen, ook Europa doet wat. En we hebben ook veilige routes georganiseerd voor die kwetsbare vluchtelingen om naar Europa te komen.
En veilige routes zijn dan echt fysieke wegen? Of is dat gewoon in het vliegtuig aan deze kant op?
Nou, dat is eigenlijk in het vliegtuig aan deze kant op. En dat is ook wel nieuw aan ons plan. Want tot nu toe heeft Europa er alles aan gedaan om vooral die route via de lucht te blokkeren. Zodat mensen allemaal maar in gammele bootjes stappen. En ons plan zegt ja, eigenlijk zijn er juridisch gezien binnen de wet en zelfs binnen internationale verdragen allerlei manieren al om in het vliegtuig te kunnen stappen. Ja, geef ze bijvoorbeeld een humanitair visum aan de mensen die je echt vindt dat ze onze bescherming verdienen.
Ja, dat kan nu in principe hier vanuit Nederland, kan je een humanitair visum geven aan iemand die in Griekenland of in Turkije in een kamp zit.
Het staat bij ons gewoon in de wet, staat ook in onze internationale verdragen, maar wij de politieke wil ontbreekt om die humanitaire visa uit te delen.
Ja.
En wij zeggen eigenlijk met ons plan, we hebben het helemaal beargumenteerd waarom het gewoon kan, waarom het ook zelfs moet en waarom we eigenlijk die politieke wil alleen nog maar moeten organiseren.
Ja. Ik heb uw hele plan met interesse gelezen. Aan het eind dacht ik wel, hoeveel zou meneer Kuipers het erop willen nemen?
Nou, goede vraag. Meer dan nul. En dat is eigenlijk het huidige geval. Wat is solidariteit? En ik vind dat ook een politiek debat met elkaar. En dat is ook een debat van wat kan Nederland aan? Waar is het draagvlak voor? Ja.
Heeft u daar een opvatting over als Vluchtelingenwerk Nederland?
Ik heb daar een opvatting over dat ik daarover wil praten. En ook in die zin, want in ons plan zit bijvoorbeeld ook een nieuw element. En die zegt, laat nou een deel van die veilige routes en ook de kosten daarvan sponsoren door de samenleving.
Ja.
Canada doet dat.
Zoals Canada dat ook doet.
Ja, en Canada zegt,
dan kan gewoon een kerk in Nederland of een andere instantie in Nederland zeggen, wij staan garant voor de opvang van zoveel vluchtelingen.
En als je dat nou doet, wat Canada zegt, is van nou, de overheid doet een aantal en ik laat de samenleving dat aantal verdubbelen. Weet je, en dan kun je een aantal discussie met elkaar voeren, puur in de vorm van een gesprek, in plaats van dat je allemaal maar een quotum gaat roepen.
Ja, maar goed, vorig jaar zijn er 60.000 binnengekomen, ja. Afgelopen jaar 30.000. Waar zit u aan te denken?
Nou, Nederland doet nu een klein beetje. Er worden 500 vluchtelingen hervestigd. En dat aantal
En dan heeft u het over zo'n humanitaire status of een aparte regeling in ieder geval.
Ja, nou, dat zou er ook onder kunnen vallen. En het zouden er veel meer dan die 500 moeten zijn. De VN-vluchtelingenorganisatie, die weet dat er wereldwijd 1,2 miljoen mensen eigenlijk niet in de regio opgevangen kunnen worden. Mm. Nou, dat zou je een beetje moeten uitrekenen wat dat per land betekent.
1,2 miljoen wereldwijd, dat
wereldwijd.
Valt eigenlijk wel mee. Je zou zeggen, dat kunnen we wel aan.
Valt ook mee. En zeker als grote landen als de VS en Canada, Australië al flink wat doen.
Ja.
En,
maar zegt u dan eigenlijk 30.000 voor Nederland?
Ja, het zou een mooi begin zijn.
Ja. Ja, mooi begin. U wilt wel meer op den duur.
Nee, maar goed, we zitten nu op een quotum van 500.
Voor die specifieke groep.
Als we met elkaar al in duizenden gaan praten, ben ik al. Vind ik het al mooi. En als u zegt 30.000, nou geweldig.
Ja. Meneer Asmani, heeft u het plan al gelezen?
Ja, ik heb er even snel doorheen kunnen kijken.
Nou, het is niet zo heel dik, dus dan heeft u een hoop ervan gezien.
Het kwam bekend voor. Ja, zijn
antwoord. Het was nieuw.
Nou, de instrumenten zijn bekend. En eigenlijk het voorstel van vluchtelingenwerk. Laat ik vooropstellen dat ik het altijd goed vind dat mensen nadenken en met plannen komen.
Nou, die heeft wel vast binnen, meneer Kuipers.
Ja, dus laat ik dat ook duidelijk zijn. Maar dit zijn bestaande instrumenten. En wat vluchtelingenwerk wil, is dat er meer mensen naar Nederland komen. Terwijl we, als we kunnen kijken naar het afgelopen jaar, dat juist leidt tot problemen in de uitvoeringen voor wat betreft draagvlak. En dat het eigenlijk geen oplossing biedt voor de problemen van vandaag de dag, dat op dit moment nog te maken hebben met toch een aanhoudende illegale toestroom van migranten richting Europa. Met vreselijke menselijke drama's. Een recordjaar het afgelopen jaar op de Middellandse Zee.
5.000 geloof ik, hè, mensen omgekomen.
Nou, dat is dramatisch veel.
Maar volgens mij is de bedoeling van meneer Kuipers dat die stroom dan stopt, toch?
Dat is de vraag aan meneer Kuipers.
Ja, die vraag snap ik heel goed. En meneer Asmani zegt, ja, vorig jaar zijn er zoveel gekomen. Maar dat is juist het punt. Je weet niet hoeveel er komen, omdat je het niet regelt. Het allemaal maar mensen moeten zich eigenlijk invechten in Europa. En het komt allemaal maar op ons af. Wij zeggen, organiseer nou veilige routes, dan kun je het ook. Ik wil het woord beheerser niet gebruiken, maar dan kun je het voorspelbaar maken. En voor vluchtelingen, met duidelijke regels. En ook voor Europa, wat er komt en wie er komt. En dat de meest kwetsbaren komen, die onze bescherming verdienen. Mm. Ik zeg niet grenzen dicht, want er zullen altijd mensen zijn die zich melden en zeggen, ik heb bescherming nodig, dan moet je altijd goed naar kijken. Maar ik denk wel dat ook als je maatregelen gaat nemen aan de grens, om andere vormen van migratie tegen te houden, om arbeidsmigranten, dat beter te legitimeren is. Ja,
u zegt als wij dit plan uitvoeren, dan kunnen we de grenzen makkelijker dicht doen.
Dan is het beter te legitimeren om streng te gaan doen aan de grens.
Ja. Meneer Asmani?
Ja, ik zie dat omgedraaid. Ik zie dat we moeten eerst volgens mij controle hebben op onze migratieaantallen. Het liefst vang ik mensen dichtst bij mogelijk op in eigen regio. Mensen die een andere culturele normen, waardepatroon hebben, eigenen zich ook veel meer in eigen omgeving dan in een westers land als Nederland. Dat leidt alleen maar tot problemen in dit land. En natuurlijk moet je mensen die echt in nood zijn, moet je helpen. Daar heb ik zelf ook wel voorstellen voor gedaan. En natuurlijk is dat hervestiging een middel, maar je zal er eerst voor moeten zorgen dat je illegale migratie toestroom die we op dit moment hebben, op de manier waarop we het nu hebben georganiseerd, dat je dat wel stopzet. Het kan niet en-en zijn, dus tegelijkertijd migratie toelaten staan zoals we dat op dit moment hebben met vreselijke gevolgen van dien. En anderzijds dat we nu op dit moment meer mensen gaan hervestigen, humanitaire programma's gaan bieden, humanitaire visa gaan verstrekken. Er zullen meer mensen zijn die hiervoor willen opteren dan Nederland zou kunnen dragen.
En het voordeel is natuurlijk wel dat je dan de echt kwetsbare vluchtelingen kan opvangen en de mensen die sterk zijn en die ook wel zelf kunnen overleven, die hoef je dan niet meer op te vangen misschien.
Nee, dat was mijn motivatie ook onder dat plan. Hè, om iedereen gewoon op te vangen in de eigen regio. Dus dat er geen asiel meer in Europa wordt verleend. Dus dat het niet meer loont om illegaal te migreren.
Maar die stap wilde u niet zetten, meneer Kuipers. Dat gaat u weer te ver. Als je het helemaal dicht zet verder.
Nee, ik denk ook kijk, migratie kun je proberen wat te managen, maar helemaal beheersen lukt niet. Alleen, je zult wel iets in de voorspelbaarheid kunnen doen en iets in de rechtvaardigheid van het systeem kunnen doen.
Ja. Want ik snap meneer Asmani ook wel. Die zegt, er zijn er al 30.000 gekomen zonder dat we dit systeem invoeren. Als we er nog 30.000 bij willen en die 30.000 die er dit jaar kwamen blijven ook komen, ja, dan zitten we ineens op 60.000.
Ja, en laten we die 30.000 die gekomen zijn dat nou de mensen die het hardste bescherming nodig hadden.
Denk het niet, toch?
Nee, zijn misschien wel de slimste of de rijkste, of die hadden connecties. Ja. En ik zeg, onze rechtvaardigheid zou moeten zeggen, we moeten die mensen die niet, het niet redden in de regio. Die politieke activist, die homoseksueel, die moet je een kanaal bieden. Die worden juist nu het slachtoffer van dat systeem. Ja. Ik zeg niet, alles moet over hoop.
Nee, maar dan verwacht ik wel van vluchtelingenwerk dat ze ook steun gaan bieden aan afspraken die worden gemaakt. Bijvoorbeeld nu met Turkije, waarbij we het wel min of meer managen. 95% minder instroom. De afspraken die mogelijk worden gemaakt met Noord-Afrikaanse landen. Je hoort het voorzittende land Malta ook al spreken over het land Libië. Nou, daar maak ik mijzelf ook wel zorgen over.
Maar daar was meneer Kuipers niet enthousiast over.
Dan moet hij ook daar steun aanbieden. Dus nou, dan zou ik zeggen, gaan we gezamenlijk inzetten.
Ik wil meneer Asmani best wat tegemoetkomen. De steun van vluchtelingenwerk is denk ik niet zo onontbeerlijk om politieke keuzes te maken. Maar ik wil wel accepteren dat een deal met Turkije, dat een deal met landen in de regio, dat dat een politieke realiteit is. Wat ik belangrijk vind, is dat in zo'n deal met Turkije zit ook een afspraak over hervestiging. Dat komt niet van de grond. Die 72.000 mensen die uit Turkije hervestigd zouden worden in Europa, die zijn niet gekomen. Ik ben zo bang dat in al die deals die afspraken misschien op papier waar zijn, maar in de praktijk niet. Ik zeg, laten we nou echt even die afspraken op papier ook invulling gaan geven. Want dan zijn we en rechtvaardig bezig voor onze eigen bevolking, maar ook voor de vluchteling.
Dat kan me wel voorstellen, meneer Asmani. Al die afspraken die worden gemaakt, en heel veel landen doen er dan al heel mondjesmaat of helemaal niet aan mee eigenlijk. Dat is wel een beetje...
Ja, maar dat is ook een feit. Dus,
als je afspraken maakt, moet ze ook nakomen.
Dat vind ik ook. Dus als je afspraken maakt, komt die na. En in principe met Turkije wordt die ook gemaakt. Volgens mij zitten we nog steeds op. We hebben meer mensen vanuit Turkije, ook in het kader van 1-op-1, naar Europa toe gehaald dan dat Turkije weer terug heeft genomen van Griekenland.
Het blijft allemaal heel beperkt, toch?
Ja, maar dat betekent...
En dan is Nederland nog het braafste jongetje van de klas.
Nee, dat die afspraken eenmaal wel lopen. Dat je dan ook meer kan doen in het kader van hervestiging. En het is een realiteit om te aanschouwen dat er gewoon heel veel lidstaten, ook van de Europese Unie, ook kijk naar Oost-Europese landen, draagvlak onder grote groepen migranten in een land is gewoon wat lager.
Ja,
en dat heeft ook alles te maken met andere culturele normen en waarden en wat voor effect en gevolgen dat we op een samenleving kan hebben en wat de kracht ook van de samenleving is om dat te dragen.
Okay.
En dan moeten we in Nederland ook voor waakzaam zijn. Dat zou ik ook tegen de heer Kuipers willen zeggen.
Ja,
dus om nu met de voorstel te komen om nog meer mensen hier naartoe naar Nederland te halen, lijkt mij niet de meest wenselijke oplossing op dit moment.
Ik heb een vraag over de uitvoerbaarheid van het plan van vluchtelingenwerk. Eigenlijk wil u dus humanitaire visa reintroduceren. Die hebben we in 2000 afgeschaft.
Ja.
Dat betekent volgens mij heel praktisch dat ambassades worden dus, er zullen heel veel mensen zich daar melden. Die willen allemaal graag aan die criteria voldoen. Er zullen bijzonder veel mensen in Jordanië. Dat is praktisch heel erg lastig.
Ja, nou de humanitaire visa, maar een klein onderdeel van het plan. Hè. Eigenlijk het oude ambassadeasiel is in 2002 inderdaad afgeschaft. Dat was een politieke keuze. Terwijl de ambassades eigenlijk zeggen dat werkt heel goed. Wij kunnen dat heel goed aan. Het is voor ons juist zo prettig om dat perspectief te kunnen bieden met mensen die aankloppen. Het was helemaal niet zo dat in 2002, toen het afgeschaft, dat de rijen stonden voor de Nederlandse ambassades.
U zegt dat zal wel meevallen. Dat zal wel meevallen.
Wat beter is als iedereen land dat doet. Dat als Europa daar duidelijk is, dezelfde spelregels heeft. Hè, dat als je in Frankrijk bij de ambassade klopt in Nederland, dat niet heel anders werkt. Wat nu het geval is.
Dan
Frankrijk heeft het nu.
Eén beleid zijn.
Eén beleid. En laten we het met z'n allen doen. En laat Nederland ook de Europese collega's daarop aanspreken. Omdat gewoon allemaal beheersbaarder te maken.
Oké. Tot slot mijn vraag aan u, meneer Kuipers. Wat gaat u verder doen met het plan? Het is dan nu gelanceerd. Hoe ziet het er verder uit?
Morgen is een belangrijk debat in de Tweede Kamer. En dan ben ik ook blij dat meneer Asmani nu meepraat.
Hij voelt er wel voor als de huidige stroom maar stopt, als ik goed naar hem luister.
Het is een heel erg een kip-ei-discussie.
Ja.
De VVD zegt steeds, eerst moet de stroom nul zijn, dan gaan we hier eens over nadenken.
En
ik zeg, weet je, die stroom zal nooit nul worden. Je kunt het streng gaan doen aan de grens. Dat moet misschien ook wel op onderdelen. Maar wees dan ook rechtvaardig aan de grens. En daar is dit een goede stap.
Ga praten en kom ergens in het midden uit. Maar dat is misschien weer heel naïef van mij. Ik dank u beiden voor dit moment, meneer Kuipers en meneer Asmani.
Graag gedaan.
Dit is de dag waarop staatssecretaris Martin van Rijn tijdens zijn bezoek aan het verzorgingshuis IJsselheem in Kampen verrast werd met een heuse flashmob. De medewerkers protesteerden hiermee tegen de vele administratieve handelingen die ze moeten verrichten. Van Rijn beloofde met hen in gesprek te blijven. Hoe die flashmob precies klonk nou zo. Het is de dag waarop de Rotterdamse politie een grote zoekactie startte naar een ontsnapte verdachte. De man ontsnapte uit het Sint-Franciscus gasthuis, waar hij medisch werd behandeld, Elias A. zit in voorarrest en wordt verdacht van 2 schietincidenten. Deze verslaggever van Radio Rijnmond sprak omstanders en vertelt precies hoe het eraan toe ging.
Er is een busje hier aankomen rijden bij het gasthuis met daarin de verdachte en een aantal begeleiders. De deur is plotseling opengegooid en mensen hebben gezien dat die verdachte met aan één hand nog de handboeien op de vlucht is geslagen naar de bosjes die hier talrijk zijn en is zo weten te ontkomen.
De politie is nog druk op zoek. Wie hem ziet of weet waar hij is, moet niet zelf actie ondernemen, zegt de politie, maar meteen 112 bellen.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop duidelijk wordt dat de Brexit, wat die gaat betekenen voor Nederland en Europa. De Britse premier Theresa May liet gisteren zien dat het haar menens is. Het Verenigd Koninkrijk stapt niet alleen uit de Europese interne markt. Ook dreigde May met een handelsoorlog als er geen goed handelsakkoord komt. En immigranten komen er niet meer in. Het feit dat Brussel de Britten heeft gedreigd straffen voor het opstappen zal niet bijgedragen hebben aan een positieve uitkomst, zegt Arend-Jan Boekestein. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Brussel en Theresa May wordt volwassen en sluit een deal.
Ja, want ze gedragen zich nu onvolwassen, vind je?
Nou, moet je je voorstellen, het loopt dus helemaal uit de hand. Hè? In Brussel lopen het allemaal mensen rond die zeggen van we moeten de Britten hard aanpakken, want anders gaan misschien ook andere lidstaten eruit. Hè? Dus dat is ook wel gezellig.
Het moet wel duidelijk zijn dat je er niet zomaar uit kan stappen.
Precies, en Theresa May zegt zelf, nou ja, dan liever geen deal dan een slechte deal. Wat natuurlijk ook heel merkwaardig is, want geen deal betekent dus dat er enorme tarieven komen.
Als je wil invoeren naar Engeland bijvoorbeeld.
Ik zal je een voorbeeldje geven. Het is net een studie van de ING verschenen. Als dit dus gewoon een harde exit wordt, hè, volgens de WTO-regels. Weet je wat er dan gebeurt met onze groente, fruit en vlees, bloemen, mensen? 10-17,5% tarief.
Wacht even voor mijn begrip. Dat zijn Nederlandse ondernemers die exporteren naar Engeland. Die moeten dan 10-17% invoerrechten gaan betalen.
Exact.
Okay.
Zuivel tot en met 42%. We hadden 2 weken geleden hier een boer aan tafel. Die vertelde dat hij niks anders kon doen dan melk. En we weten dat die melkprijsvrij is gegeven. Ja. Dat is nogal leuk als je melk wil exporteren van Nederland naar
Dus dat heeft grote consequenties voor Nederland?
Heeft grote consequenties.
Maar ook voor Engeland waarschijnlijk?
Zeker. En luister, dit komt op het allerslechtste moment. Hè? Trump en Poetin proberen een deal met elkaar te sluiten over het hoofd van Europa heen. China zit in de Zuid-Chinese Zee haar kracht te ontplooien. Het Midden-Oosten staat in de brand. En wat doen wij? Wij gaan met elkaar ruzie lopen maken. Het is echt te gek.
Ja, maar daar heeft de Britse bevolking gewoon voor gestemd. Hè? Dus er moet een plan komen hoe die exit eruit gaat zien.
Zeker. Overigens vind ik wel, als de Europese Unie nou een beetje coulanter was geweest. Als je kijkt naar de cijfers, er kwamen heel veel immigranten Engeland binnen. Veel meer dan de anderen. Met name Spanjaarden, Portugezen en Oost-Europeanen. Als wij gezegd hadden van, weet je wat, we staan jullie toe om het een beetje te reguleren, hadden we al die ellende niet hoeven hebben. Goed, allemaal te laat, water onder de brug.
Ja.
En nu vind ik dus, in plaats van dat je dus eindeloos elkaar gaat lopen dreigen, laten we ons verlies dan maar nemen en proberen zo'n evenwichtig mogelijke deal kunnen sluiten. Het ellende is dat dat technisch heel moeilijk is. De Britten moeten allemaal duur betaalde krachten inhuren.
Ja, want het is nooit eerder gebeurd. Niemand weet hoe het moet.
Nee, en we zitten nu op het model van het CETA, dus met Canada. Het duurde 7 jaar. Theresa wil het in 2 jaar gaan doen. Maar goed, mijn argument is dit. Het is echt heel erg als we hier jaren ruzie over gaan maken. Laten we ons verlies maar nemen. Laten we proberen te doen dat je niet te veel dreigt, maar dat je echt tot een evenwichtige deal komt. Want de wereld heeft echt iets anders nodig, dat alle energie van onze knappe koppen hierin gaat zitten.
Ja, maar wie verwijt je het meest? Is Brussel die rottig doet of doet May vooral rottig?
Ik verwijt Brussel en trouwens ook alle lidstaten dat ze dus geen clementie hebben gehad met de immigranten.
In het verleden?
In het verleden. En nu is het zo, aan beide kanten wordt dus nu wordt echt met een koevoet onderhandeld. Hè.
Want May staat natuurlijk ook onder druk van de binnenlandse.
Tuurlijk, je zou dus hopen dat er wijsheid zou zijn, dat ze achter gesloten deuren
kan dat
komen
niet
tot een
stopt in een hok.
Nou, maar dat gebeurt sowieso. Dat wordt natuurlijk niet met camera's, gelukkig.
Nee, dat snap ik wel. Maar we krijgen er toch vrij veel van mee nu.
Ja, het grote probleem is alleen dat het technisch is het zo ingewikkeld dat zelfs de Britten hebben te weinig experts. Die moeten ze allemaal inhuren. Dus wat ik wil is heel erg lastig. Maar stel je voor dat dit gewoon 3-4 jaar gaat kosten. Terwijl er zoveel in de wereld gebeurt. Dus hier moeten gewoon mensen van hoog niveau zeggen, kunnen we niet ergens een shortcut doen.
Ja, huh? Want dan doet het pijn, maar dan ben je er ook vanaf en dan kan je daarna weer door.
En bovendien, ik denk helemaal niet dat andere lidstaten uit de Europese Unie willen gaan. Spanje en Portugal, nou ja, je zou met Oost-Europa kan het misgaan natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus ik begrijp wel dat ze dat noemen. Maar goed, laten we dit niet nog veel erger maken dan het nu al is.
Een oproep tot redelijkheid van Arend-Jan Boekestein. Dat zal iedereen goed doen. Dankjewel. Dit is de dag waarop het ijsmeester Jules Broens weer is gelukt om een ijsbaan te realiseren op een lokaal basketbalveldje in Bladel. Als het ook maar even vriest, is de ijsmeester alweer in touw om de baan in orde te maken. Daar heeft hij wel even tijd voor nodig gehad, vertelt hij Omroep Brabant.
Ja, moet je kijken, ik moet alles klaarzetten en ja, er is toch nog wat aan te doen, ja. Nee, maar daar geef ik ook, ik heb ook tijd zat, dus. Ik zeg al, die duurt al vanaf 1980, dus ik weet hoe dat werkt en zo, maar dit is een geweldige locatie.
Het is de dag waarop studentenorganisatie LAX bekend heeft gemaakt toch niet mee te doen aan de landelijke verkiezingen. Bleek een stunt om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs. Zo vertelt voorzitter van LAX, Sven Annen.
We gaan niet echt meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de problemen die we benoemden, die zijn nog steeds. Het rendement denken, slagingspercentage geld is steeds belangrijker voor het onderwijs. Die problemen zijn levensecht.
De NOS heeft inmiddels gereageerd op de onthulling en noemt de verspreiding van nepnieuws buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek. Staatssecretaris Erik Wiebes wil af van de inkeerregeling voor zwartspaarders. Die regeling was er voor mensen die zwart geld bijvoorbeeld op een rekening in het buitenland hebben en dat nu alsnog netjes willen aangeven. Het kwam erop neer dat deze belastingontduikers hun zonde konden opbiechten in ruil voor een lagere straf. Ik ga erover praten met PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Goedenavond, meneer Nijboer.
Goedenavond.
En fiscaal advocaat Guido de Bont. Die vindt het plannen voor de bühne. En Henk Nijboer is er wel tevreden over, hè, meneer Nijboer?
Jazeker.
Waarom bent u zo blij met het stoppen van deze soepele inkeerregeling?
Ja, het net sluit zich steeds meer om belastingontwijkers en ontduikers. De regelgeving wordt strenger. Zwart sparen is moeilijker. Het bankgeheim is opgeheven. En het is goed dat we ook boetes opleggen aan mensen die de wet overtreden. Ja, dat is echt een goede zaak. En de staatssecretaris wil dat doen.
Even om het concreet te maken. Stel, Arend Jan, die zit goed in de slappe was. Dat weten we allemaal. Die heeft 100.000 euro op een rekening in Zwitserland staan. En dat houdt hij geheim voor de Belastingdienst. Wat is dan nu de regeling? Stel, hij bedenkt zich. Wat gebeurt er dan met hem?
Ja, dan kan hij zich melden bij de Belastingdienst en dan kan hij korting krijgen tot zelfs niks. En moet hij wel gewoon zijn belasting betalen natuurlijk, maar geen boete. Okay. En straks is dat niet meer mogelijk en dat vind ik een hele goede zaak.
Ga ik vanavond nog doen.
Nu kan het nog. Ja. Waarom vindt u het een goede zaak nog even kort? Want het helpt mensen wel om die stap te zetten. Je ziet het naar Arend-Jan, die is ineens bereid om het te melden.
Ja, je zag, dat heb je ook gezien in het verleden. Hè? Maar natuurlijk op enig moment, er zijn een paar keer is dat mogelijk geweest de afgelopen jaren. En er werd de boete weer verhoogd. En er werd weer gezegd, nou ja, u krijgt 3 maanden de tijd of een half jaar de tijd om zich te melden. En dan gaan we de boete weer omhoog doen. Ja. Maar wat je nu ziet is de spaarparadijzen zijn weg. Hè? Het zwarte geld is moeilijker weg te zetten, want het bankgeheim geldt niet meer.
Dus het wordt makkelijker openbaar als je daar een rekening hebt?
Ja, de belastingdienst wisselen informatie uit. Dus het is steeds lastiger voor spaarders om hun geld te verbergen. En daar horen ook boetes bij. Het blijft wel zo trouwens dat als je het zelf meldt, dat de boete lager is.
Dan wanneer de Belastingdienst het zelf ontdekt.
Dus dat systeem blijft. Maar er zijn natuurlijk gewone mensen betalen gewoon hun belasting, hun box 3 belasting. Veel discussie over. Ja. En mensen die dat ontwijken en ontduiken, daar moet je ook hard voor zijn. En okay. Die moeten ook bijdragen.
Meneer de Bont, bent u net zo enthousiast als meneer Nijboer?
Nee, helemaal niet.
Waarom niet?
Zoals net al gezegd, ik vind het inderdaad een hoge mate van symboolpolitiek hebben. Allereerst is de reden, die wordt nu ook weer aangehaald. Het net sluit zich, dus we hebben geen inkeerregeling meer nodig. Is ja, bijna naïef te noemen. Het is zeker nog niet zo dat de fiscus alles maar weet, waar ter wereld ook.
Maar het bankgeheim is afgeschaft, dus het wordt makkelijker. Zeker. Er is meer communicatie tussen de landen, dus je valt eerder door de mand.
Ja, dat is zeker zo. Maar het is toch ook zeker nog zo dat er inschattingen zijn dat er nog miljarden in het buitenland staan. En dat net, het is al een tijdje wat strakker en toch hebben ze die miljarden nog niet getraceerd. Dus de gedachte dat iedereen nu tegen de lamp gaat lopen en dat we daarom de inkeerregeling moeten afschaffen, dat is geen logische.
Maar je voert de druk toch wel op als je nu aankondigt en zegt van jongens, het wordt straks echt minder aantrekkelijk om je alsnog te melden.
Nee, dat is zeker zo. De druk wordt zeker opgevoerd, maar de vraag is waar nu die inkeerregeling eigenlijk voor was. En die is er eigenlijk om dat te voorkomen dat iemand die ooit zo'n fiscale zonde heeft gepleegd in een ver verleden, onder andere misschien in de tijd dat we nog een heffing hadden van 72% en een vermogensbelasting, ligt lang achter ons. Maar dit soort gelden die staan ook al heel lang in het buitenland. Mm-hmm. Om die mensen, want die moeten toch elk jaar aangifte doen. En die worden dus, als ze één keer een fiscale zonde hebben gepleegd in het verleden, eigenlijk gedwongen om elk jaar elke keer als ze een aangifte doen om weer die fiscale zonde te plegen, om in die termen te blijven spreken.
Maar dat snap ik niet helemaal, omdat ze anders elk jaar weer moeten betalen. Zegt
nou ja, dus als meneer Boekstein daadwerkelijk die 100.000 in Zwitserland heeft staan, en die heeft hij 5 jaar geleden. Ja, nou ja, en laten we daar inderdaad maar even van uitgaan. Van mij heeft hij niet te bekennen op de radio. Nee, maar
het is 2 miljoen.
Dat was alleen maar interessant. Maar stel dat hij dat dus 5 jaar geleden, tijdens een lezing, heeft hij dat als
beloning gekregen. Nou, houdt veel lezingen. Lezingen zou goed kunnen.
Een envelopje.
Ja, weggezet. Envelopje flink gevuld, heeft hij daar gestort. Eigenlijk heeft hij er nu spijt van. Ja. Die inkeerregeling maakt het nu mogelijk om op iets waar je spijt van krijgt, om daarop terug te komen.
Ja.
Als doorgaat wat meneer Wiebes in zijn brief heeft aangekondigd, dan kan, als meneer Boekestein bij mij zou komen en zegt, voilà, wat zijn nu de consequenties, kan ik hem niet garanderen dat hij niet strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Dat is namelijk ook wat in de brief staat.
Het wordt ook
mogelijk om strafrechtelijk. Dan denk ik dat meneer Boekestein misschien gaat verhuizen.
Naar Zwitserland, maar dat willen we niet.
Misschien dat soort coryfeeën moeten we misschien wel koesteren. Dus
precies,
waarom zouden
we hier houden?
Met andere woorden, de inkeerregeling is er niet omdat we vroeger niemand konden pakken en nu kunnen we iedereen pakken. Nee, de inkeerregeling is er nu juist om fiscale spijt op tante weer welkom te heten als rechtsgraven belastingplichtig te
En nu zeg je, duwt ze eigenlijk verder die kant op?
Ja.
Je stimuleert ze niet om voor de dag te komen met wat ze verkeerd hebben gedaan?
Exact.
Oké, meneer Nijboer, wat is uw reactie?
Nou, de stimulans blijft natuurlijk. Hè? Want als je jezelf meldt, zul je nooit zulke hoge boetes krijgen dan wanneer je gepakt wordt door de Belastingdienst. Dat blijft gewoon zo. De boete is maximaal 120%. Hè? Dus als je 10.000 euro belasting zou moeten betalen over je vermogen, zou je nog 12.000 euro boete erop mogen krijgen.
Ja.
Dat is echt als de Belastingdienst je pakt.
Ja.
Maar als je jezelf meldt, krijg je een lagere boete. En andersom werkt het natuurlijk ook. Het was in het verleden natuurlijk wel heel makkelijk om in Zwitserland of in Luxemburg je geld te parkeren. Niemand kwam er ooit achter. We hadden geen elektronische uitwisseling van gegevens. Er was een bankgeheim. Je kon ook altijd nog een keer weer inkeren als niemand erachter kwam. En dan kon je na 10 jaar eens een keer denken, nou ja, ik heb het eigenlijk niet meer nodig. Ik meld me maar netjes. Ja. En dan had je ook nog een schoon geweten. Het kostte je niks.
Maar Boekestein,
dus dit schrikt natuurlijk wel af.
Maar Boekestein kan nu nog, die kan wel denken van nu van, ja, als ik nu voor de draad kom, dan kan ik strafrechtelijk vervolgd worden. Voorlopig weet ze het niet. Laat ik de gok maar wagen.
Ja, en er kan ook een verzoek komen van de Belastingdienst op zijn bankrekening in Zwitserland. En dan wordt het uitgewisseld. En dan krijgt hij ook nog een nog hogere boete en straf en strafrechtelijke vervolging.
Ja.
Dus als je jezelf meldt, is het nog steeds altijd beter.
Oké, meneer De Bond.
Nou ja, die 120%, dat klopt, wat meneer Nijboer zegt, als het bij de inspecteur blijft. Hè. Maar we hebben een systeem in Nederland waarin of de inspecteur boetes oplegt, in geval van inkeer, als we de brief mogen geloven, en dat doen we maar even, zou dat inderdaad 120% zijn van de verschuldigde heffing. Maar er staat letterlijk in, daarnaast kan de Belastingdienst een zaak in voorkomende gevallen natuurlijk ook overdragen aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.
Ja, precies, en dat helpt niet, zegt u.
En dan is die 120% niet meer in vraag en kan meneer Boekestein zomaar 1,5 jaar de bak in.
En dus gaat hij dat niet melden, zegt u?
Dat denk ik.
Meneer Boekestein, gaat u het melden?
Ik geloof dat ik het maar niet ga melden.
Nee, dat zou ik niet doen. Even nog een ander element. Een ander aspect van de plannen is het nemen en shamen van belastingadviseurs die in overtreding zijn geweest, meneer Nijboer.
Ja, dat vind ik een hele goede zaak. Dus we proberen het net inderdaad in de breedte te sluiten. Hè, want we hebben ook internationale afspraken. Dit zijn 4 dingen, kondigt de staatssecretaris aan. We bespreken er nu 2.
Ja.
Dus als fiscaal adviseurs of juristen daarbij helpen.
Dus als iemand Boekestein heeft geadviseerd om het in Zwitserland weg te zetten bijvoorbeeld.
Precies, en het is echt ontduiking. Dan kun je daar natuurlijk voor veroordeeld worden. Of dan kan iemand zeggen dat deugt niet. En dat wordt nu ook openbaar.
Jij gaf de tip, Thijs.
Ik gaf de tip, ja. Ik ben die adviseur dan.
Ja.
En dan gaat de Belastingdienst dus openbaar maken dat ik Boekestein heb geadviseerd.
Degene die dat heeft geconstateerd. Dat is niet per se de Belastingdienst hoeft dat te zijn. Dat kan ook de rechter zijn.
Ja, precies, kan ik iemand anders zijn.
De uitspraken zijn wel openbaar. En dat is natuurlijk in toezicht, in de fiscaliteit is nog heel veel geheim. Ook de zittingen zijn bijvoorbeeld bij de Belastingdienst veelal nog geheim. Terwijl alle rechtszaken, ook als je iemand als je terecht staat, is dat natuurlijk openbaar. Dus het is heel gek dat dat nog een heel besloten wereldje is.
U zegt, gooi het maar open.
En dit is weer 1 stapje. Dit is echt niet de oplossing voor al het zwarte geld of alle fiscale adviseurs die niet deugen, maar het helpt wel om ook veroordelingen openbaar te maken. Daar ben ik zeer voorstander van.
Ik hoor meneer De Bond zuchten.
Ja, dat was ik inderdaad.
Waarom?
Omdat deze bevoegdheid om boetes op te leggen, die bestaat al sinds 2009. En in 2014 is gevraagd aan de Belastingdienst, hoe vaak heb je dat middel nou toegepast?
Boetes voor belastingadviseurs.
Boetes voor belastingadviseurs.
Ja.
En dat waren er 2.
Oei, dus ja, dat
als
is niet
je
veel.
Daadwerkelijk vindt dat dit allemaal heel erg belangrijk is, zou ik eens beginnen met het bestaande instrumentarium te gebruiken. En na 2014 is ook publiekelijk bekend dat het een handjevol boete is die opgelegd zijn. Dus we hebben het hier wel geteld over een stuk of 10 boetes. Dat is hoe de Belastingdienst dit geweldige middel aan het toepassen is.
U zegt het is een beetje bang maken terwijl ze er helemaal niks mee gaan doen.
Ja.
Maar hier ben ik het zeer mee eens. Hè? Ik bedoel, als je wetgeving hebt, dan moet je hem ook toepassen.
En dat is te weinig gebeurd.
En dat is te weinig gebeurd. De PvdA heeft bijvoorbeeld ook voorgesteld, mijn collega's, en dus het kabinet mee eens, maar daar hebben ze weinig mee gedaan, om ook duidelijk te hebben wie eigenaar is van vermogen, bijvoorbeeld in BV's. Dat is ook belangrijk. Als je geld wil, weet waar het is. Dat zit niet alleen op spaarrekeningen, maar ook in BV's.
Okay.
Heeft het kabinet gezegd, de minister van Justitie, dat nemen we over. Ze zijn jaren bezig en nog steeds niet van gekomen.
Okay.
Dus je moet het wel wat doen. Ja. En wij gaan deze week naar de wet indienen, omdat maar zelf te regelen.
Okay.
Dus er gebeurt ook zo weinig.
Tijd
daar ben ik
op.
Het zeer mee.
Tijd op. Arend-Jan Boekestein, we hebben de hele week de uitzending over je gehad. Je mag nu 5 seconden iets zeggen.
Het fictieve rendement moet naar beneden nemen.
Ja, oké. Okay. Dat is weer wat anders. Dat doen we de volgende keer.
Rendement belasten. Goed. Dat gaan we doen.
Ik zeg hartelijk dank tegen iedereen eigenlijk. Tegen Guido de Bond en Henk Nijboer. En ook tegen onze andere gasten Malik Asmani, Jasper Kuipers en commentator Arend-Jan Boekestein. En sorry voor alles, Arend-Jan. Straks in Kunsthof ontvangt Frenk van der Linden regisseur Arno Dieriks. Wij zijn er weer met Langslijn en Omstreken. En daarin is acteur Dragan Bakema te gast. Hij leefde 3 weken op straat. En cabaretier Guido Weijers geeft een masterclass geluk. Om 8:30 op NPO Radio 1. Bedankt voor het luisteren en dag.
NPO Radio 1.